Dit is een podcastserie van Bijbelse Beraad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze 10e aflevering staat dominee M. van Renen met ons stil bij het huwelijk tussen Boas en Rut. De geschiedenis van Boas en Rut is een van de meest ontroerende huwelijksgeschiedenissen van de Bijbel. Er is een heel boek aan gewijd, het boek Rut. Dit hele boek is een weergave van het huwelijk tussen de rijke Boas en de arme Rut. Het is een geschiedenis van een roman, zou je zeggen. Het is dan ook een boek dat door alle eeuwen door mensen geraakt heeft. Het raakt ook mensen die verder de Bijbel niet kennen. Ook op een andere manier is het een bijzonder boek. Het is een van de Bijbelboeken waar de meeste werkwoorden in de vrouwelijke derde persoon meervoud staan. Omdat er meerdere vrouwen iets doen, deden, zeiden of dachten. Je zou kunnen zeggen, het is een heel vrouwelijk boek. Na Hooglied is dit misschien wel het meest vrouwelijke boek uit de Bijbel. Dat is een verademing, zeker na het boek Richteren. Dit zou je als een heel mannelijk boek kunnen noemen. Dat is niet zo positief voor mannen. Richteren spreekt van de zonde en het afwijken van de weg van God en van zijn oordeel daarover. Aan de andere kant spreekt Rut van trouw en het herstel van het werk van God. Het gaat over Gods genade, die zichtbaar maakt dat Hij zich blijft ontfermen en doorgaat met zijn werk. Het boek Rut spreekt dus vooral over het huwelijk tussen Boas en Rut. Het is een bekende geschiedenis. Ik noem het daarom maar kort. Rut is een vrouw uit Moab. Ze woont in Moab en op een dag komt daar een aantal mannen uit het buitenland. Er komt een man met een vrouw en twee jongens. Op de jongens, Mahlon en Chiljon, raken ze verliefd. Ze trouwen en hebben vervolgens een kort huwelijk. Al spoedig sterven deze jongens. Ook hun vader sterft. De drie vrouwen blijven over. Naomi, Orpa en Rut. Ze zijn nog in Moab. Maar Naomi voelt zich daar niet thuis. Ze hoort er niet. Ze is er naartoe gegaan vanwege honger. Maar ze heeft gehoord dat de hongersnood over is en gaat weer terug. De beide andere vrouwen gaan mee. Orpa haakt af. Maar Rut blijft meegaan en zo komen die twee vrouwen samen in het oude Bethlehem aan. Naomi en Rut, twee vrouwen, arme vrouwen, zonder bezit of middelen om in hun eigen inkomen te voorzien. Rut moet aarde gaan rapen, zoals dat toegestaan is aan de armen van Israël. Op die manier komt ze in aanraking met de rijke landeigenaar Boas. Boas blijkt familie te zijn. Op aanraden van Naomi gaat Rut naar hem toe. Midden in de nacht slaapt Boas op de dorsvloer. Dat is eigenlijk de plek waar hij in die periode de oogsttijd leeft. Ze maken lange dagen. 'S Avonds eten en drinken ze daar en daarom slapen ze daar ook. Als dan de nacht voorbij is, kunnen ze direct weer aan het werk. Daar op de dorsvloer zoekt Rut Boas op. Dit is een gewaagde stap. Gewaagd, want wat zou Boas daarvan denken? Het is ook gewaagd omdat het uit zou kunnen nodigen voor onzedelijkheid. Het gaat anders. Er ontstaat een gesprek tussen Boas en Rut. Hij belooft dat hij alles voor Rut zal doen om haar en haar schoonmoeder te helpen. Zo gebeurt. Boas doet werkelijk alles. Hij zorgt niet alleen dat oude bezittingen van Elimelech, de man van Naomi, weer teruggegeven worden, maar hij neemt alles over. Hij belooft Rut: ik zal met u trouwen. Zo doet hij ook. Boas trouwt met Rut. De rijke man trouwt met het arme meisje. Daarmee geeft Boas tegelijk een deel van zijn eigen rechten weg. Immers, hij trouwt met de weduwe van een familielid. Met die bedoeling dat de naam van dat familielid niet zal uitsterven. De eerste zoon zal nu officieel op naam staan van de man van Rut. Niet van Elimelech. In de praktijk zie je dat trouwens niet terug. Aan het einde van het boek staat een kort geslachtsregister. Daar blijkt toch Boas degene te zijn naar wie het geslacht genoemd wordt. Ook later, in het geslachtsregister van de Heer Jezus, komen we niet Machlon, maar Boas tegen. Uiteindelijk loopt het anders dan de eerste verwachting was. Maar Boas trouwde in de wetenschap dat hij niet alleen een stuk vrijheid uit handen gaf door met Rut te trouwen, maar ook dat hij met de hele familie van Rut zou trouwen. Daarmee gaf hij iets van zijn eigen grote naam uit handen. Dit huwelijk wordt gezegend. Boas en Rut ontvangen een kind. In elk geval ontvangen ze één kind, Obed. Obed is de vader van Isaï, die weer de vader van David is. Obed wordt aan Naomi gegeven, om daarmee zichtbaar te maken dat het haar kind is. Ook al is het in de bloedlijn geen afstammeling van Naomi. Het huwelijk van Boas en Rut is een huwelijk dat op een bijzondere manier tot stand is gekomen en rijk gezegend is. Uit dit huwelijk zijn ontzettend veel lessen te trekken. Dat is ook de reden waarom dit boek geschreven is. Een compleet Bijbelboek is gewijd aan een huwelijk en dit is niet zomaar zo. Welke lessen kunnen wij hieruit trekken? Ik noem er 5. In de eerste plaats wijst dit ons op de goede instelling van God. Waarom trouwt Boas met Rut? Rut doet, en dat heeft Naomi haar aangereikt, een beroep op de wet van God. U bent de losser, zegt ze. Een losser is degene die min of meer verplicht is om in te staan voor het verloren bezit van zijn familie. Hij is degene die Naomi en Rut uit hun nood, armoede en kinderloosheid moet redden. Dit heeft God zo ingesteld. Dit gaat dan niet alleen om het bezit, maar ook om het huwelijk. In de wetten van Mozes komt het leviraatshuwelijk voor. Het leviraatshuwelijk betekent dat als een broer gestorven is, een andere broer verantwoordelijk is om de vrouw van zijn broer te nemen, als hij tenminste nog ongetrouwd is. Als er dan geen broer is, dan schrijft de wet niet helemaal voor, maar dat is dan de uitbreiding van de wet, dan moet het een neef zijn. Zo gaat het hier. Er is geen andere losser, er is een andere losser en dat is geen broer. Machlon en Giljon waren de enige broers. De andere losser zal een neef geweest zijn, de meest nabije neef. Misschien was hij de oudste, of in elk geval was hij op de een of andere manier het meest nabij. Daarna is Boas het eerstvolgende vrijgezelle familielid van Machlon en Giljon. Die instelling heeft God gegeven om te voorkomen dat weduwen alleen bleven en zonder kinderen bleven. Zonder kinderen betekende ook zonder oude dagsvoorziening en zonder toekomst. Daar komen we nog op. Gods instellingen zijn ten goede. Niet alleen voor Rut en Naomi, maar ook voor Boas. Boas is ongetwijfeld een weduwnaar geweest. Waarom? Op een gegeven moment zegt Boas dat het goed is dat Rut niet de jonge gezellen is nagelopen. Rut zocht niet naar een jonge man, maar ze zocht naar de eerste man die op haar weg kwam. Boas was kennelijk oud, of in elk geval een stuk ouder dan Rut. Een rijke oude man kon in het Oude Testament niet anders zijn dan weduwnaar als hij vrijgezel was. Boas wist wat het was om een vrouw te verliezen. Er was geen andere vrouw op zijn weg gekomen. Nu heeft hij het zo mogen zien dat het juist in de weg Gods, weg van Gods instellingen de Heere een vrouw op zijn weg bracht. De instellingen van de Heere zijn altijd ten goede. Dat is iets anders dan dat het altijd makkelijk is, of dat het altijd direct zichtbaar is hoe het ten goede is. Het blijkt telkens weer in de Bijbel dat de Heere zijn wetten, regels en ordeningen niet gegeven heeft om ons lastig te vallen of om een juk op te leggen, maar om ons het goede te geven. Zo geldt het ook voor alle regelingen en beperkingen rondom het huwelijk in onze tijd. Dat is het eerste, dus de goedheid van Gods instellingen. De tweede les die we kunnen leren is de aard van de liefde. Dit boek, zo zei ik al, leest op een bepaalde manier als een roman. In een roman gaat het vaak over verliefdheid. Verliefdheid is soms een onmogelijkheid. Ook in dit boek gaat het schijnbaar wel over verliefdheid. Het lijkt er wel op dat er een bepaalde aantrekkingskracht is tussen Rut en Boas. In elk geval van Boas naar Rut toe. Toch heeft dit niet de overhand. Verliefdheid is in dit geval hooguit de smeerolie die ervoor zorgt dat alles soepel verloopt. De weg die gegaan wordt is de weg van de instelling van God en de weg van de weloverwogen beslissingen, van afwegingen die Boas maakt en het gesprek dat Boas heeft met de oudste in de poort. Een huwelijk hoeft niet per se tot stand te komen middels verliefdheid. Het kan een goed middel zijn, zeker om de eerste fase goed te laten verlopen. Het is op een bepaalde manier mooi. Het is een rijk en mooi gevoel om verliefd te zijn. Het is niet een noodzakelijk gevoel. We zeggen wel, liefde is een werkwoord. Dat blijkt zeker ook uit dit boek. Er wordt gewerkt. Rut blijkt een ijverige vrouw. Boas heeft zijn rijkdom ook niet zomaar verkregen. Er wordt gewerkt in de dagelijkse arbeid, maar ook aan het goed tot stand komen van de relatie. Je ziet dat Rut zorgvuldig ermee om wil gaan. Ze wil de aanwijzingen van haar schoonmoeder en Boas opvolgen. Je ziet ook dat Boas zorgvuldig te werk wil gaan. Hij doet dat stap voor stap wat hij moet doen en doet zo zijn plicht. Hierin draagt hij zorg. Dat merk je in alles. Boas is een man en Rut een vrouw die zorg draagt. Rut zorgt voor haar schoonmoeder door zo lang als ze maar kan het eten te zoeken. Boas zorgt voor Rut. Dit wordt benoemd. Zij neemt de toevlucht onder de schaduw van zijn vleugelen. Is dat niet veel meer de aard van de liefde, dus van het zorgdragen voor? Dus het jezelf overhebben voor de ander? Dit kan met verliefdheid beginnen, maar een huwelijk wordt niet met verliefdheid gebouwd. Een huwelijk wordt gebouwd door liefde. Liefde betekent niet dat ik wat voor de ander voel, maar dat ik wat voor de ander over heb. Als je wat voor de ander over hebt, ga je ook wat voor de ander voelen. Vooral wanneer die liefde gevoed wordt door de liefde van God. Een liefde waarin je werkelijk kunt zien dat Hij iets voor een ander over heeft. Christus heeft zichzelf helemaal voor zijn kerk overgegeven. Hij voelt ook wat voor zijn kerk. Ik zou zeggen, hoe meer hij gedaan heeft voor zijn kerk, hoe meer hij voor hen is gaan voelen, ondanks alles. Hij is niet wat voor zijn kerk gaan voelen vanwege haar schoonheid, haar braafheid, mooiheid of goedheid, maar vanwege zijn liefde. Wat is het mooi om die liefde te kunnen leren, die gevende, zelfopofferende liefde, de ander zoekende liefde. De derde les. Dit boek spreekt niet alleen over liefde van Boas voor Rut, maar ook van God voor Rut. Dat is opmerkelijk. Want Rut komt uit het geslacht van Moab. Voor de Moabieten was er eigenlijk geen plaats meer in de tempel van God. Dat had te maken met de woestijnreis. Je zou kunnen zeggen, als er één volk was dat buitengesloten was, dan was het Moab. Als God zou discrimineren, zou hij Moabieten discrimineren. Er is in de Bijbel bijna niemand over wie zo met liefde gesproken wordt als over Rut, de Moabitische. Nog later in het geslachtsregister van de Heer Jezus, in Matthäus 1, wordt ze zo genoemd. Rut de Moabitische. God ontfermt zich over een Moabitische. Hij discrimineert niet. Juist op het vlak van liefde en relaties gaat het de laatste tijd veel over niet discrimineren en inclusiviteit. De gedachte is dan dat de Bijbelse visie op het huwelijk discriminerend is. Discriminerend voor mensen met homoseksuele gevoelens, voor mensen die niet het gewone huwelijk aanvaarden of andere gevoelens voor zichzelf en noem maar op. Dat is niet terecht. Op een bepaalde manier, een diep niveau, is er geen boek zo tegen discriminatie als juist de Bijbel. Discriminatie wordt tegengegaan in genade en niet in het accepteren van alles. Moab gaat in de weg van de Heere. Maar de Heere ontfermt zich over Rut. Hij ontfermt zich over wie dan ook, van welke achtergrond of gevoelens dan ook, waarbij dan wel absoluut het buigen voor de Heere nodig is. We moeten bereid zijn om de weg van de Heere te gaan. Daarin moeten we niet discrimineren. Onderscheid maken in geboden die we wel en niet willen houden. Wie naar de Heere wil luisteren naar alles wat Hij zegt, zonder onderscheid. En ook, als de Heere zich ontfermt, ontfermt Hij zich over wie dan ook, zonder onderscheid. Een vierde les. Dit boek zegt iets over het doel van het huwelijk. Het is niet maar een roman die ons mee moet nemen om ons te ontroeren en aan het eind blij te laten zijn met een happy end. Ja, Rut heeft al een happy end. Een heel happy end. Het eindigt met een geslachtsregister. Rut baart een zoon, Obed. Dan staat er tenslotte het register waarin Boas en Obed staan en Isaï en David. Dat happy end laat ook zien waarom dit boek er is. Het is er niet vanwege alle romantische gevoelens, maar vanwege dit koninkrijk, David, die koning zou worden. Dit huwelijk en alles wat erbij het huwelijk komt kijken, en daarom ook al Gods voorzienige wegen en wetten, is ervoor bedoeld om uit te lopen op dit koninkrijk. Er moest een koning komen die God aan Israël gaf. Die koning was David. Als David komt, laat God zien dat hij zich met zijn volk bemoeit, zijn verbond houdt en dat hij koning is. Hij laat zien dat hij ook zijn koninkrijk in Israël bouwt. Dat is ook het doel van dit huwelijk geweest. Je zou kunnen zeggen dat alle oudtestamentische huwelijken hiernaar verwijzen. Dat God zijn koninkrijk bouwt en zijn werk voortzet, dat hij doorgaat van geslacht tot geslacht en dat in dat alles zijn verbond in stand houdt. Het laat zien dat hij zijn kerk bij elkaar brengt. Alles werkt ernaartoe dat het grote nazaad van David, de Heer Jezus Christus, de grote koning. Heel duidelijk zie je dit in Matthäus 1. Daar wordt het geslachtsregister van Abraham weergegeven tot aan Jezus Christus. Boas, Obed, Isaï en David krijgen daarin een bijzondere plaats. Rut dus ook. Het boek Rut is er ten diepste omdat Christus moest komen. Het huwelijk tussen Boas en Rut en de kinderzegen in het huwelijk van Boas en Rut was er daarom. De Heere wilde zijn zoon geven om zondaren zalig te maken, om zijn koninkrijk te bouwen. Dat zegt iets over hoe het nu nog steeds is met het huwelijk. Dit is niet meer op dezelfde manier zo. Wij hoeven niet meer toe te leven naar de komst, de geboorte van de Heer Jezus. We leven wel naar de komst, de wederkomst van Christus. Dus naar de voltooiing van het koninkrijk. Ten diepste staat het huwelijk nog steeds in dat licht. Jezus Christus zal komen en hij zal zijn kerk thuis halen. Hij zal, om het maar eens zo te zeggen, met zijn kerk trouwen. De bruiloft van het Lam wordt de laatste grote dag genoemd. In de eeuwige heerlijkheid is het eeuwige huwelijk tussen Christus en zijn kerk. Alle aardse huwelijken leven daar naartoe. Ze zijn er ook voor bedoeld dat er toch zoveel mogelijk mensen een plaats mogen ontvangen in dat koninkrijk. Niet alle huwelijken ontvangen de kinderzegen. Als de kinderzegen er is, dan is het wel in het bijzonder met het oog op dat de Heere zelf als koning deze kinderen zal regeren. In de veelheid van de onderdanen is de heerlijkheid van de koning en het koninkrijk. Wat een dag zal het zijn als wij met onze kinderen, en als het niet onze eigen kinderen zijn, met de kinderen van de gemeente, eenmaal daar mogen staan om voor eeuwig te trouwen met Jezus Christus, de grote bruidegom. De laatste les die we uit dit boek trekken is deze. Het huwelijk is er niet alleen voor bedoeld dat er kinderen zullen komen, kinderen voor het koninkrijk van de Heere. Het is ook in zichzelf een teken van het koninkrijk van God. Ik noemde het eigenlijk zo even al toen ik het had over de grote bruiloft die komt. Tussen Christus, de bruidegom, en zijn kerk, de bruid. Ieder huwelijk is daar een afspiegeling van. Dat zie je heel mooi in 1 Korinthe 5. Je ziet het ook in het boek Rut. Waarom wordt Rut eigenlijk zo uitvoerig voor het voetlicht gehaald? Waarom is er een heel boek om te vertellen dat uiteindelijk Obed geboren is? Is het niet om te laten zien hoe nu God zelf met zijn volk omgaat? Wat dat betreft is het ook heel erg vergelijkbaar met het boek Hooglied. Van allebei de boeken geldt dat het soms heel erg vergeestelijk wordt en elk detail in het boek wordt toegepast op het geestelijk leven en het koninkrijk. Ik denk dat dit onterecht is. Het is wel terecht dat we allebei deze boeken, Rut en Hooglied, zien als een afbeelding, een illustratie van hoe de Heere met zijn kerk omgaat. De grote en heerlijke, oneindige, rijke koning trouwt met een arme, berooide, je zou kunnen zeggen buitenlandse, vreemde vrouw, de kerk die dan nog geen kerk is. Van buiten uit, van huis uit, hoort er niemand bij de Heer Jezus en is niemand lid van de levende kerk. Hij maakt tot zijn kerk, tot de zijne en zijn geliefde bruid. Hij maakt mensen tot zijn mooi gemaakte bruid, door zijn liefde. Ze zijn mooi gemaakt door zijn genadegaven. Ik denk dat de meest duidelijke aanwijzing dat het boek Rut daarvoor bedoeld is, te zien is in de uitspraak die Boas doet. Rut zegt tegen Boas dat ze naar hem gekomen is om onder zijn schaduw toevlucht te nemen. Dat zijn woorden die je ook elders in de Bijbel aantreft, voor God en zijn volk. Zijn volk mag schuilen onder de vleugels van de levende God. Boas gebruikt hier woorden die een en al heen wijzen naar God of naar Jezus Christus. Alles wat in dit boek staat, mag je in dat licht zien. Zoals Rut als een buitenlandse vrouw naar Israël vluchtte, naar het volk van God, mogen we de toevlucht nemen tot de kerk. Maar let vooral op hoe zij zichzelf aan Boas gaf. Zo mogen zondaren zichzelf overgeven, toevertrouwen aan Jezus Christus. Zoals Boas in alle opzichten zorg droeg voor Rut, zo zal Christus in alle opzichten zorg dragen voor zijn kerk. Er zijn maar weinig boeken die zo ontroeren als Rut. Zou het ergens anders om zijn dan omdat er ten diepste niets is dat zo ontroert als de wetenschap dat God zich ontfermt ontfermd over zondaren. Wat een ontroerende liefde van de Heere, dat hij genade bewijst, liefde geeft aan iemand die van zichzelf geen liefde heeft. Wat een ontroerende genade dat hij dan ook in alle dingen zorg draagt. Die ook zijn eigen zoon voor ons gegeven heeft overgegeven. Hoe zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen.